Maar ik ben toch blij dat er nog zoveel zijn. We mogen terugzien op een, ja, mag ik zeggen, geslaagde, misschien mag ik liever zeggen een gezegende conferentie. En daarom wil ik, voordat ik het slotwoord hoop te spreken, nog een paar bedankjes uitspreken. In de eerste plaats de organist, die ons begeleid heeft de hele conferentie lang. Hartelijk dank voor uw orgelspel. Het zij op de piano, bij gebrek aan stroom. Het zij op het elektronisch orgel. De heer Van Hoorn is aanwezig. Hartelijk dank, meneer Van Hoorn, voor al het organisatorische werk dat u weer verricht hebt. Ze kent u allemaal, want je hoort het nog alles. En dat is ook een van de mededelingen, nog niet. Alles is betaald, nog niet allen hebben betaald. Dus u zult nog een keer, als u denkt, net als die schenker, ik gedenk heden aan mijn zonden, dan moet u nu nog naar meneer Van Hoorn straks aan het eind. Ik wil de heer Kiefiet hartelijk danken voor al het werk wat hij verricht heeft met de opname van de bandjes. De rest is gelukt, hoop ik. Goed. En de sprekers, de meesten zijn aanwezig. Hartelijk dank voor het woord dat u gesproken hebt. Het was bemoedigend. Het was goed. Er waren momenten, broeders, die heel leerzaam waren. Er waren gedachten die we hebben meegekregen en waar we over verder kunnen doordenken. Er waren voor mij, en ik denk toch ook voor u, momenten bij dat we samen heel nabij God waren. Dat we iets van zijn heerlijkheid hebben mogen zien. En dat iets van de liefde van de Heere Jezus tot zijn schapen ook in onze harten wakker werd. En daar gaat het eigenlijk om. Dat is eigenlijk de bedoeling van deze conferentie. Dat we weer wat toegerust mogen worden. Dat we weer met zin teruggaan naar onze gemeente. En met ijver gaan dienen. Niet hard rondlopen, maar steeds in die houding. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat is toch het belangrijkste. Ik heb het zelf een hele fijne conferentie gevonden. We gaan nu zingen uit Psalm 135, de versen 1, prijs de naam van uw God, vers 2, God is goed, looft hem tezaam, en vers 12, Sion looft met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft. 135, vers 1, vers 2 en vers 12.
Thank you.
Broeders, ik had hetzelfde gedeelte willen voorlezen als wat we zo straks hebben gelezen bij Broeder Vergunst. Maar het eerste gedeelte van het hoofdstuk is ook erg mooi. Zullen we dat samen nog lezen? 1 Petrus 4, vers 1 tot 11. 1 Petrus 4, vers 1 tot 11. Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Want het is goed dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. De welke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchteren en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander. Want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. En iegelijk gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen als goede uitdelers der menige lei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent, opdat God in allen geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover schriftgedeelte. De woorden waar ik bij wil stilstaan in deze laatste ontmoeting, dat zijn de versen 10 en 11. Mag ik die nog een keer lezen? En iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent, opdat God in allen geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Broeders, het gaat hier over goede uitdelers van menigerlei genadegaven Gods. Ik hou meestal een preek met drie punten, mag ik het vanmorgen ook. Ten eerste, die gaven die worden ontvangen van God. Ten tweede, die gaven die zijn bestemd voor de gemeente. Ten derde, die gaven hebben tot doel de eer van God. Misschien heeft u die serie wel op uw studeerkamer staan, menigerlei genade. Ik heb hem. Zitten wel eens mooie dingen tussen, vindt u niet? Wat dat betreft, dan staan we toch ook weer op het geslacht van onze voorvaderen. Zeker die vooroorlogse. Die zijn nog de beste. Toch moet u niet denken dat u deze tekst en deze woorden, menigerlei genade, uitdelers van menigerlei genade, dat wij dat nu in de eerste plaats zijn. Als dominees, als ambtsdragers. Ik denk dat het zo is dat de apostel Petrus dit bedoelt in eerste instantie binnen de gemeente. Want de gemeente is de gemeente van Christus. En hij zegt, een ieder dan, hij zegt niet iedere dominee of iedere ouderling, maar een ieder dan, gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen. De gemeente kent geen leden zonder gaven. We hebben allemaal een gave. En een gave betekent een opgave. Om te dienen. Die gave die ontvangen we om iets mee te doen. Al is die gave nog zo eenvoudig. Trouwens, broeders, wat is een eenvoudige gave? Wat is dat? Het zou wel eens kunnen zijn dat wat wij eenvoudige gaven noemen, wat wij in het ooglopende en belangrijke gaven noemen, en wat wij het opzienbarende en het in het ooglopende en het openbare en het zichtbare, dat bij God helemaal niet zo belangrijk is. Wij vinden de gaven die gezien worden gaven bij uitstek, maar wie zegt dat eigenlijk? Dat hebben wij er waarschijnlijk van gemaakt. Dat zou wel eens een heel verkeerde maatstaf kunnen zijn. We gaan zo gauw in onze beoordeling te werk naar de maatstaven van deze wereld. Wat die eenvoudige gaven betreft, wat wij eenvoudig noemen, dat zouden in Gods oog wel eens de belangrijkste gaven kunnen zijn. En het meest nuttig. En het meest dienstig. Hoe het ook zij, heel de gemeente is tot dienen geroepen. Niemand staat aan de kant, als het goed is. En nu zou ik er in deze slotpreek van onze conferentie eerst even de nadruk op willen leggen dat wij en andere ambtsdragers door de Heren niet geroepen worden om de rest van de gemeente te vervangen. Wij zijn niet geroepen om onze gemeenteleden vrij af te geven. Wat het werk betreft dat in deze tekst omschreven staat. Dat hebben we er misschien een beetje naar gemaakt. Dat we zeggen, kijk eens, we hebben overal onze mannetjes voor. Wij hebben onze ouderlingen voor bezoekwerk. Dus dat hoeven de gemeenteleden niet onderling meer te doen. En we hebben onze dominees voor de prediking, voor het profetische ambt. Met andere woorden, dan zouden de gemeenteleden zelf dat woord niet meer behoeven door te geven. En voor dienstbetoon hebben wij onze diakenen. Dus alles is geregeld. Nee. Nee. Nog de ouderling, nog de diaken, nog de dominee kan de roeping waar Petrus hiertoe roept overnemen van wat wij dan noemen het kerkvolk. Zij zijn daar niet van ontslagen, geen sprake van. Wij nemen die opdracht niet van hen over, maar wij moeten al dat werk in de gemeente van de Heere Jezus alleen maar wat coördineren. Dat alleen. Daar wat lijn in aanbrengen, dat wat stimuleren. En daarom geeft de Heere de ambten om de gemeente toe te rusten in haar roeping. Dat te beseffen, broeders, bewaart voor zelfoverschatting. Wij zijn er niet om de gemeente vrij te stellen van die roeping. Niemand is ontslagen van de dienst. We staan allen, wij, met onze gemeenteleden in het ambt. Maar dan in het ambt van alle gelovigen. Ja, zegt u, maar wat doen wij dan hier? Wij zijn toch de bijzondere ambten? De Heere heeft toch ook bijzondere ambten ingesteld? Dat hebben we in de schrift gelezen. Dat hebben we gelukkig ook verwoord in onze gereformeerde belijdenis. Zeker. God geeft de bijzondere ambten, maar die heeft hij niet ingesteld om het ambt aller gelovigen overbodig te maken, maar juist om het vruchtbaar te maken en om het toe te rusten. En in verband met die toerusting heeft de Heere dan het drievoudige ambt gegeven. De ouderling in zijn koninklijke regeermacht, die de gemeente steunt en sterkt en bemoedigt om koninklijk het kwaad te kunnen weerstaan, zodat ze zich niet meer laten dicteren en regeren door de zonde. En de predikanten die het profetische ambt hebben, het leerambt, om de gemeente op te wekken, te onderrichten in het belijden van zijn naam. Maar broeders, wij nemen die evangelisatorische roeping niet van de gemeenteleden over. Wij gaan ze daar alleen in voor, in de hoop dat de prediking aanstekelijk zal werken en dat er een vonk overspringt en dat ook zij gaan zeggen, ja, daar hoef je toch geen dominee voor te zijn, om groot en heerlijk en gunnend van die ene naam onder de hemel gegeven te spreken. En de diakenen, die worden door de Heilige Geest toegerust in de priesterlijke dienst, dienstbetoon aan elkaar, allen die de Heer op hun weg plaatst, maar dan zo dat ze daar in de gemeente toerusten om zich bewust te zijn van hun roeping in de gemeente en ook in deze wereld. En ieder dan, gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelve aan de anderen. God gebruikt dus in zijn dienst begaafde mensen. Want en eigenlijk nadat hij gaven ontvangen heeft. Sommige mensen schrikken daarvan als ze dat horen. Zeggen ze, moet je dan zo begaafd zijn, dat is nogal wat. Dat wekt al gauw de gedachte van knapheid en kundigheid. Begaafde mensen, het opvallende, het buitengewone. Die betekenis hechten wij in onze samenleving aan dat woord, begaafde mensen. Dan denken we, dat zijn mensen die steken met kop en schouders uit boven het gemiddelde. Die zijn wat meer in rang, maar in de Bijbel, broeders, dat kunnen we toch allemaal weten, ligt dat omgekeerd. Een gave, wat hier staat in de grondtaal, charisma. En u weet, charis is genade, dus letterlijk een genadegave, dat is een genadegeschenk van boven. En u voelt toch wel dat wie het van genade moet hebben, van een geschenk, wie van het geven moet leven, die heeft vanuit zichzelf en in zichzelf niet zoveel te betekenen. Want het betreft hier geen persoonlijke aanleg of individuele begaafdheid, maar genadegave, genadegift. Dan moet je van het gegevene, van het gekregene leven, dan ben je bedelaar en dan blijf je bedelaar. Zo iemand, broeders, is juist diep afhankelijk. De meest begaafde mensen zijn dus de meest afhankelijke mensen, want die moeten leven van het gegevene. Zijn we dat, broeders, in onze bediening? Diep afhankelijk van onze zender. Die gezegd heeft, in de uren dat ge het nodig hebt, zal ik het u geven. Heb je dat nooit ervaren? Dat de Heer daarin juist een waarmaker van zijn woord is. Het is al eerder gezegd hoe je voelen kunt onderaan de trap van de preekstoel, ja. Maar het mag ook gezegd worden hoe je soms zijn mag op de preekstoel. Als de Heere dat woord vervult in de uren dat ge het nodig hebt, dan zal ik het u geven. Dan wordt het een goede preek. Dan zegt Paulus, dan vraagt hij daarom, hij vraagt om het gebed van de gemeente van Efeze, opdat het woord mij gegeven worden in de opening van mijn mond. Dus geen welsprekendheid, geen natuurtalent. Nee, het geheim van onze bediening is dat het woord Gods gegeven wordt. Zeker op de studeerkamer. Als we in de boeken zitten te bladeren. Als we onze knieën buigen. Misschien heeft u een knielbank staan op uw studeerkamer. Of gebruikt u de stoel, bureaustoel. Maar geknield zal het werk gedaan moeten worden, broeders. En daar moet God het geven. De tekst die we bespreken. Maar ook het licht van zijn geest in de voorbereiding. Niet in het minst ook wanneer we met onze aantekeningen staan
in de pulpit en tussen God en het volk bemiddelen mogen. Als een dienaar van het woord, dan is de beste preek, dat is de gegeven preek. Die de Heere geeft, dat het woord Gods mij gegeven wordt in de opening van mijn mond. Nou, dan ben je diep afhankelijk. En daarmee is een christenmens getekend, daarmee is een kind van God getekend, daarmee is ook een christenambtsdrager getekend. Wij moeten het hebben, broeders, van genade. Van het gekregene. Oh, dan zijn we geen mensen die op de voorgrond treden. Wij treden niet op met onze natuurlijke talenten om anderen te dienen. We etaleren niet onze bekwaamheid en onze geleerdheid. We mogen alleen maar dienen met datgene wat de Heere geeft, het gekregene, geschonken gaven. En dat dienen, dat is geen vernedering voor de mens. Paulus noemde zich een slaaf van Jezus Christus. Dienaar zijn van hem, dat is een eretitel. Want die gaven die hij geeft, die krijgen wij niet voor onszelf. Maar staat er, die krijgen wij om daar anderen mee te dienen. Dat is het doel van ons werk. De Heere geeft die gaven wel heel persoonlijk aan mij, maar niet als particulier bezit, om het voor mezelf privé te houden. Nee, het gaat niet langs me heen, maar het is niet voor mezelf. Lees maar in de tekst. Gelijk, en ieder dan, gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde die ontvangen gaven aan anderen. Dus zoals je de gaven ontving, zo moet je er ook anderen mee dienen. En dan valt hier het befaamde woordje diaconia. Bedienen. Welke gave de Heilige Geest ook schenkt, elke gave is er om doorgegeven te worden. Of dat nu de gave is van het luisteren, daar hebben we veel behoefte aan. Vooral bij de schapen van de kudde. Of dat nu de gave is van de spreekvaardigheid, misschien hebben we daar minder behoefte aan. Of de gave van het leiding geven. Of de gave van de barmhartigheid. Wat schreeuwt deze donkere, naar de ondergang zich spoedende wereld daarom? De gave van de barmhartigheid. Of het onderricht, of het gebed. Het is allemaal de ene grondtrek binnen de gemeente, de diaconia, de dienst. Het elkaar dienen, dienst betoon. We hebben het zo straks gehoord. Aan de uitverkorenen. Dat betekent ook het woordje gemeente eigenlijk. De uitgeroepenen uit de wereld. Die gemeente die heeft als het kenmerk het elkaar dienen. Aan het individualisme gaat de wereld kapot. En aan het individualisme gaat ook de kerk kapot. Als broeders van hetzelfde huis als los zand aan elkaar hangen. Daar gaat de kerk aan kapot. En daarom, broeders, doet het toch wel dadig aan. Dat we elkaar hier op deze conferentie zo ontmoeten mogen. Houd dat vast. Als we elkaar straks de hand geven, blijf dat in gedachten doen, die hand. Dan zeg je niet op een hervormingsavond, met jou kan ik niet op één kansel staan vanwege mijn identiteit. Maar dan zeg je, zullen wij samen de Heere dienen. Houd dat vast, de liefde. Petrus zegt, wij dienen als goede uitdelers van menigerlei genadegaven God. Uitdelers, wat zijn dat voor mensen? Het is allemaal niet zo moeilijk, er zitten geen zwaarwichtige dingen in deze tekst, er staat gewoon in het Grieks economen. Nou, u weet wat dat zijn rentmeesters, beheerders. Mensen die nagaan hoe het staat met de voorraad. Of we ermee toekomen. Die er zorg voor dragen. Dat er op zorgvuldige wijze wordt uitgedeeld. Rentmeesters. Dat zijn mensen die geen eigen baas zijn. Gods economen zijn geen eigen baas. Broeders. Dat zijn we voor de belastingdienst wel. Dan zijn we allemaal kleine zelfstandigers. We drijven een zaakje. Maar zo niet in Gods koninkrijk. Dan zijn we rentmeester en horig aan onze meester. Die rentmeesters die staan in dienst, die hadden niet eens privébezittingen. Rentmeester was een verantwoordelijk beroep, gezagvol. Die kwam in gezag van zijn meester op gezag van zijn meester. Dat ontleende gezag, daar gaat het om. Hij was zelf niet de eigenaar van de goederen die hij beheert. Hij was ondergeschikt aan zijn eigenaar. Aan hem was hij rekenschap en verantwoording schuldig. In principe was ook niets van de opbrengst voor hemzelf. Broeders, zo nu beheert Christus zijn gemeente. Hij zou het best zonder ons kunnen stellen. Echt wel. Maar het heeft hem goed gedacht om rentmeesters in dienst te nemen. Economen. Daar heb je een opleiding voor nodig. Op de economische school in Rotterdam bijvoorbeeld, de economische hogeschool. Is er voor dit economenwerk ook een opleiding nodig? Ja. Een hele hogeschool. De hemelschool. De leerschool der genade. Met als hoofdvak het zelf beoefenen. Zijn allemaal praktijklessen. Het zelf beoefenen van de vreze des Heren. En het liefhebben van hem. En het respectvol omgaan met zijn naam. En het zijn beeld gelijkvormig worden. Dat is het hoofdvak. Alleen het verschil met Rotterdam en die hogeschool van de hemel is, daar word je op een gegeven moment doctorandus. Dat word je in het koninkrijk Gods niet. Daar blijf je altijd leerling. Daar blijf je altijd op school. Want we hebben steeds weer onderricht nodig. Het werk van een econoom is belangrijk. Ten eerste, hij moest grote landerijen beheren en zorg dragen voor de mensen die op het landgoed woonden en die daartoe behoorden. In de tweede plaats, hij moest ook naar eer en geweten de opbrengst afdragen aan zijn meester, aan de bezitter. Nou, die twee dingen, dat is ons werk. Goede economen, we moeten zorgen, enerzijds, dat Christus onderdanen niets tekort komen. En tegelijkertijd moeten we er zorg voor dragen dat de eer van Christus niets tekort komt. Dat is onze tweede en derde gedachte. Dus eerst de onderdanen moeten niets tekort komen, maar ook de bezitter mag niets tekort komen. Dat werkt Petrus dus naar twee kanten uit. Als het tweede, die gaven die zijn bestemd voor de gemeente. Goede uitdelers van menigerlei genade Gods. Even dat woordje menigerlei, dat is veelkleurig, dat is rijk geschakeerd. God is niet eenvormig in zijn werken en in zijn gaven. Daar is een grote verscheidenheid. De een vult de ander aan. Want niet ieder krijgt dezelfde gaven en niemand krijgt alle gaven. En er is zo'n rijkdom in God, dat kan één mens nooit geschonken worden. En daarom vullen we elkaar aan. Daarom krijgt de een deze gave en de andere die gave. Wat een wijsheid van God, waarin hij ons bewaart voor hoogmoed. Maar wat een rijkdom en volheid in God. Gaven. Verworven door Christus en uitgedeeld, toegepast door de Heilige Geest. De een moet de ander bedienen, zegt de apostel. In die veelheid van die gaven leeft de gemeente toch als een eenheid. En Gods geven verplicht tot dienen met menigerlei gaven. Dus wat de een mist, dat heeft de ander. En dat vult de ander aan. Wat de een ontving, daar mag hij mee dienen. En wat de een tekort komt, daar mag zijn medebroeder mee dienen. Niemand is meer en niemand is minder. In de wereld tellen capaciteiten, prestaties. Daar wordt je status aan afgemeten. Binnen de gemeente Gods, broeders, is dat ondenkbaar. Eén is uw meester, namelijk Christus. En het doel van al die gaven is in eerste instantie elkaar te dienen. Wat daaruit komt, dat is het laatste. De eer van God. Hoe doe je dat? Hoe ben je nu een goede econoom? Nou, ik zou zeggen, in de eerste plaats door heel gul te zijn. Dat moet een eigenschap van ons zijn, broeders. Daar moeten we helemaal mee vergroeid zijn. Gul zijn. Royaal. Er is immers menigerlei genade. Er is genade in overvloed. Gul uitdelen dus. God doet niets liever dan geven. God wil dat zijn mensen het goed hebben. Allen die bij hem in loondienst zijn, die zijn in genaaddienst. God staat gereed om zelf te beschermen, te helpen, te troosten, te onderhouden. Jezus was in het midden van zijn discipelen als één die dient. Hij waste hun voeten. Hij werd de minste. Hij buitte niemand uit. Hij gaf zichzelf geheel ten behoeve van anderen. Wat een liefde heeft de Heere Jezus Christus opgebracht. Angst en tranen en bloed hebben hem getekend. Hij gaf zijn ziel tot een losprijs voor de zonde. Hij is verlaten, verraden, verloochend. Hij bleef dienen, zelfs toen God zich verre van hem hield. En het stierenheer uit Bazan, sterk van krachten, zich rondom het kruis opmaakte om hem te benauwen. De duisternis rondom het kruis. Hij bleef bidden voor zijn vijanden. Hij bleef denken aan zijn vereenzaamde moeder. Hij vergoot zijn bloed voor de moordenaar. Bidden, zorgen, redden en leven geven, dat was de dienst van onze meester. En broeders, nu is het deze verguisde, uitgestoten en gekruiste Christus. De dienaar van alle dienaren, die zijn rentmeesters bedient met het charisma van zijn Heilige Geest, om zijn voetstappen te kunnen en te mogen drukken en die kruisweg te gaan. Die doorn in het vlees hebben u en ik ook nodig. De een in zijn gezin en de ander in zijn gezondheid. En de ander in zijn gemeente en de ander in zijn persoonlijk leven. En de Heere weet hoe en waar en hoezeer het moet doen. Maar hij heeft een middel nodig om ons aan de grond te houden. Om ons bruikbaar te houden. Om ons arme zondaren te houden. Die zelf van genade, van het gegevene, van het gekregene moeten leven. Zodra wij de wijsheid in pacht hebben en onze zakken vol hebben, zijn we onuitstaanbaar voor anderen. En is de hoogmoed van ons gezicht en van onze levenswandel af te scheppen. Maar daar waar de Heer ons leert de minste te zijn, de dienaar van alle dienaren, daar zijn we het meest bruikbaar. Het gaan in zijn voetspoor. Vers 14 van ons hoofdstuk, het is al gelezen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Broeders, dat is de gemeenschap aan het lijden van Christus. Dat kunnen we niet missen. Nee, niet lijden als een doodslager of als een bemoeial. Maar als een christen. Een dienstknecht is toch niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben Jezus gehaat, zouden ze dan ons niet haten? Of dat nu de wereld is, of de godsdienst zonder God. Wat dat betreft maakt het geen verschil. Toen de Heere Jezus zijn discipelen uitzond, die prachtige geschiedenis op de eerste paasdag, als hij zegt, gelijkerwijs, de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. Weet u wat hij dan doet? Het eerste wat hij doet, als hij zegt, gelijkerwijs mij, de Vader gezonden heeft, zend ik ook u. Dan staat er, en hij toonde hen zijn handen en zijn zijde. Dat staat u te wachten, discipelen. Zoals ik gezonden ben in de wereld, zo zend ik u ook. En hij toonde hen zijn handen en zijn zijden. Zult u nooit vergeten dat u in dit voetspoor alleen vruchtbaar kunt zijn? Onder het kruis. In het voetspoor van de grote meester, niet schuldverzoenend, want zo heeft hij het kruis gedragen, maar navolgend, een heiligend kruis, om dienstbaar te zijn en om bruikbaar te zijn. Christus, de grote diaken, bewogen zoals hij, doen we dan onze dienst. Omdat hij door de Heilige Geest, hij, die grote diaken Christus, in ons hart komt. Met zijn diaconale bewogenheid en medelijdende betrokkenheid op alle nood en ellende, die geeft hij gestalte door ons heen. Ze moeten Christus in ons kunnen zien. en net zo royaal en rijk uitdelen als Jezus deed. Want die genadegaven, broeders, die geven het meeste rendement als we ze bedienen aan anderen. Helaas gaan velen hun eigen weg en ze worden groot met de gaven. Elia die maakt zich zo klein mogelijk als hij bidt om de zegen en de regen. Met het hoofd tussen de knieën. Dat is onze gestalte, broeders. De genadegaven maken niet groot, maar klein voor God. Sion ligt verwoest. De een zegt, ik ben van Apollos en de ander van Paulus en de ander van Cephas. De partijschappen binnen de gemeenten, binnen de kerken worden hoe langer hoe meer. Ik ben rechtzinnig. En ik ben reformatorisch en u bent maar voorwerpelijk. Maar ik ben onderwerpelijk, u bent maar oppervlakkig, maar ik ben ernstig, herkent u het? Zou dat het goede rentmeesterschap zijn in het Koninkrijk Gods? Nee. Wat is er helaas weinig liefde? Laten we elkaar toch vasthouden, geliefde broeders. De liefde verkilt, ons hoofdstuk spreekt ervan, oordeel wint van het huis Gods. O, wat hebben wij toch een belangrijke positie hierin. Nee, niet dat dat van ons afhangt, maar dat wij nederig en klein zijn voor de Heer. Er valt zoveel weg te geven, broeders. God geeft zoveel. Of bent u niet arm genoeg om van het gekregene te leven? Dat kan ook. Dan is het maar te hopen dat de Heer onze vaten omkeert. En dat we ontledigd worden aan alles wat van ons is en alles wat wij nog denken mee te kunnen brengen. Opdat we alleen vervuld worden van Hem, van wie we het hebben moeten. Arm in onszelf zijn we het meest dienstbaar in het Koninkrijk van God. Broeders, wees dan maar arm. En wees dan maar niets, buig u zo neer in uw studeerkamer. In de voorbereiding op de prediking, de catechese, het pastoraat te bezoeken. En zeg maar, Heere, hier ligt een zondaar voor God. Die in uw toorn niet kan bestaan. En die het van genade moet hebben. Voor uw persoonlijk leven. Om Christus opnieuw te mogen omhelzen. Wat is dat vruchtbaar, broeders. Als wij die genade ontvangen om iedere dag zondaar voor God te zijn. Zijn we wel, maar ik bedoel dat we het beleven. Opdat we ook iedere dag de Heere Jezus mogen omhelzen en ontvangen. En uit Hem de kracht ontvangen om onze weg te gaan en onze gemeente te dienen. Onze verhouding met God is mede bepalend voor de vrucht die het God behaagt te geven op onze bediening. Zo wil de Heere. Hoe meer u uitdeelt, hoe armer u bent in uzelf. En tegelijkertijd hoe rijker u wordt. Want hij zegt, goede uitdelers, dat is niet heilig, niet zondeloos, maar trouw, actief, dat wel, toegewijd. Laat uw leven maar verteren in de dienst van uw koning. De Calvijnse levensdevies, u kent het, teraar doen prozien. Laat ik maar verteerd worden, als ik maar nuttig ben. Makkelijk gezegd, hè? Makkelijk gezegd. Maar als de Heer ons aan de grond brengt, dan kunnen we zo tegenspartelen. En zeggen, Heer, moet er dan helemaal niets meer van mij overblijven. Ja, zegt God, helemaal niets. Opdat ik alles voor u zal kunnen zijn. Goede uitdeels. Opdat we straks mogen horen uit zijn mond. Gij goede en getrouwe dienstknecht, ga in de vreugde uws Heeren. En zo kan Petrus zeggen, indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als het kracht die God verleent. Petrus onderscheidt hier dus twee soorten gaven. Gaven die met spreken te maken hebben en gaven die met dienen te maken hebben. Natuurlijk zijn er veel meer gaven en is het rijk gevarieerd. Maar om het zo te zeggen, hij scheidt het even in twee groepen gaven. Twee rubrieken, de gaven van het woord en de gaven van het dienen. Het woord, indien iemand spreekt. Die spreken als de woorden Gods. Dat wil zeggen, zo dat we goddelijke woorden en niet eigen woorden spreken. Woorden van Christus, die God door de Heilige Geest in ons hart legt en in onze mond. Kent u die afhankelijkheid? Dat u niets anders meer spreken kunt en wilt dan de woorden van de grote dienaar, God. Die weet gebrokenen op te beuren, gebroken harten te helen, noodlijdenden te verkwikken, gewonde gewetens te balsemen en te verbinden. Maar broeders, als we dat prediken, dan moeten we dat zelf kennen. Weten we wat dat is? Ik zei het zo straks, zondaar voor God te zijn, weten we wat het is. Komen we nog wel eens voor onszelf in de schuld? En voelen we voor onszelf nog wel eens iets van die toorn Gods die brandt over de zonde? Dan hebben we het kruis zo nodig. Het kruis van de Heere Jezus. En waar we voor onszelf het kruis nodig hebben, daar beseffen we dat onze gemeenteleden het ook nodig hebben. En dan prediken we het kruis van onze meester. Woorden Gods. Nee, niet maar wat praten en preken uit het muffe reservoir van heel die beschimmelde gemeentetheologie. Ook niet uit de frisse voorraad van eigentijdse ideeën, maar woorden Gods, het getuigenis van Gods woord, waarin de Heere zichzelf bekend maakt, waarin hij tot ons komt, waarin hij zich wegschenkt. Het woord Gods, dat een zaad is van de wedergeboorte, oh wat is dat een wonder, dat het God behaagd heeft om door onze dienst nieuwelingen in Sion geboren te doen worden. Is dat niet eeuwig groot, broeders? Dus we zien dat onder het woord Gods dat we spreken mogen, hoofden zich buigen. En mensen verbroken raken. Mensen in de schuld komen. En een droefheid krijgen over hun zonde. En de Heere gaan zoeken. En het uitroepen is er nog een middel om de straf te ontgaan. En in diezelfde prediking mogen ontvangen dat er een middel is, Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon. O, wat is dat heerlijk. Als het geloof van Gods kinderen geoefend mag worden, wanneer wij de woorden Gods spreken, wanneer de majesteit van Gods woord zijn beslag gaat leggen op de gemeente, dan wordt het stil. U kent toch die momenten wel. Dan wordt het stil, dan wordt u heel rustig. En dan doet God zijn werk. Dan drupt die milde regen en zegen van boven. En de aarde drinkt het in. En zielen worden gebalsemd en geheeld. En de middelaar Gods en der mensen begint te schitteren. En zijn liefde overwint alles. Heer, dat woord Gods te mogen spreken op de kansel, op huisbezoek. Dat woord van zijn recht en zijn genade. Onze hoorders eerlijk te behandelen. Op te roepen tot bekering. Te roepen tot geloof. Spreek een woord van wijsheid of kennis in het openbaar en in de huizen en in uw voorbeden en in uw pastorale bewogenheid. Niet wat uw geest u ingeeft, maar wat de Heilige Geest u gebiedt. Niet uw eigen ervaringen, al bent u nog zo begenadigd. Nee, het spreken Gods moeten we naspreken. Er wordt soms wat afgebabbeld en geleuterd en gestoken soms. Op de preekstoel. Wat is dat erg, broeders. Dan staan we de Heere in de weg. Het woord van God is toch rijk genoeg. Eigen fantasie is niet nodig. Onze ideeën zijn overbodig. We moeten waarlijk verbi divini minister zijn. Onze woorden breken en scheuren uiteen. Maar de woorden Gods die stichten en bouwen. En achter dat woorden God zit ook nog de gedachte dat niet de persoon die spreekt en de gaven die persoon heeft, maar dat God zelf bepalend is voor de vrucht, dat God instaat voor de vrucht. En daarom ga niet af op klinkende namen, verwacht het van God. Broeders, oefen u in die luisterhouding bij de schapen van uw kudde, maar vooral bij de goede herder zelf, de overste herder en leidsman, die houding spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dan wordt het een goede preek. Dan wordt het een goed huisbezoek. Dan wordt het een goede catechisatie. Als we zelf de verborgenheden des geloofs mogen kennen, erdoor gevormd, erdoor geoefend worden. daar waar het hart van Christus voor ons opengaat. Waar het hart des Vaders in Christus voor ons opengaat. En waar de Heilige Geest de heerlijke zekerheid daarvan afdrukt in ons binnenste. Daar worden we charismatische mensen. Daar hoef je geen lid van de Pinkstergemeente voor te zijn. Maar dat zijn al Gods kinderen die de Heere Jezus in onverderfelijkheid hebben liefgekregen. En daar krijgen onze woorden de gestalte en het gehalte van de zijne. Dan worden we echt, dan worden het woorden Gods, woorden van geest en kracht. En daar doet het woord ook iets. Daar komen mensen tot bekering. Daar worden Gods kinderen getroost. O, die heilzame en naar zijn heiligheid en barmhartigheid geurende woorden. Die moeten we spreken. Dat woord van de schuld door Adam. En het leven in de Heere Jezus Christus. Als dat woord opengaat. En het behaagt de Heere om in dat woord mee te komen. Dan gebeuren er wonderen. Dan spreken we niet meer beschrijvend. Dan verkondigen we het woord met kracht. Dan gaat het niet meer over de schuld van de mens. Maar dan worden we allen, de prediker en de hoorders. Dan zit de prediker ook een ogenblik in de bank. En dan wordt hij met zijn hoorders schuldenaar voor God. En dan gaat het niet meer over een beschrijving van wie Christus is op zich. Maar dan staat Christus oog in oog met ons. In zijn heerlijke tegenwoordigheid. En hij kijkt ons aan met zijn diepe doordringende liefdesogen. Waarin het welbehagen des Vaders te lezen is. En hij zegt, doe maar jongen, doe maar. Strek je armen maar uit. En nodig maar. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Ja, dan mogen we zo schuil gaan achter onze meester. Dat onze nodigende handen door de gemeente gezien worden als de handen van de Heere Jezus Christus zelf. Hoe heerlijk, broeders. Ja, dan moet het snoeimes in onze woorden en in onze gedachten en in onze stellingen en in onze schema's. En dan moeten wij een paar toontjes lager gaan zingen. Want dan moeten we leren, broeders, dat we dat niet kunnen. Dat we vanuit onszelf niets kunnen en tot niet één goede gedachte in staat zijn. Dat is een afbraak van onszelf en dat hebben we nodig. Wij kunnen de woorden Gods niet spreken, broeders. U niet en ik niet. En dat geeft nu juist, dat besef geeft nu het besef van afhankelijkheid. Aan de bediening van de Heilige Geest, wat een ontdekking. De geest nodig krijgen. Dat we de wijsheid niet in pacht hebben. Die geest maakt spreekvaardig. Die geest zorgt ervoor dat het woord aanlandt en overkomt en zijn gewenste vruchten dragen zal. De woorden Gods. Mag ik nog even kort, als ik het programma hier zie liggen, wat we hebben mogen horen, dat zijn toch niet anders dan de woorden Gods. Wat wij hier gehoord hebben, waar de profetie ontbreekt, daar wordt het volk ontbloot. Die profetie, die visie, oog in oog gestaan te hebben met de heerlijke God. En daarbij zelf door de grond te gaan. Opdat Hij alles wordt. Ik denk aan de media. Zeker. In deze wereld. Het woord Gods is er niet alleen voor onze eigen groep. Niet alleen voor onze eigen gemeente. Maar broeders, dat geloven we toch. Wij hebben toch een woord voor de wereld, of niet? We hebben toch een woord voor de wereld. Onze gemeente moet toch zijn een stad op een berg. En dan moeten ze toch niet zeggen, kijk eens hoe ze elkaar de keet uitvechten. Maar dan moeten ze toch zeggen, kijk eens hoe ze elkander lief hebben. Het woord Gods, de woorden Gods, ja, dat hebben we gehoord in die prachtige lezingen over Gods soevereiniteit. In zijn schepping. De geschiedenis, de voorzienigheid. En zijn verkiezend welbehagen. Waarin de zaligheid vast ligt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is het woord Gods. Dat is de raad Gods. Ook het woord der verzoening. Waarin het bloed van Christus drupt op de hoofden van de hoorders. Want God was in Christus deze wereld met zichzelf verzoenend. Hun zonden hun niet toerekenend. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. En als hij het erin legt, dan moet het eruit. En dan zegt Paulus, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden, laat u met God verzoenen. Het woord Gods, tot en door Petrus. De twee morgen lezen, Petrus, ja. Heerlijk om dat te horen. Hoe die man behouden moest worden, gehakt. Pas klaargemaakt om te dienen. Hoe die man zijn eigen leven moest leren verliezen. Om het in Christus te vinden. Hoe de Heer Jezus hem opzoekt in zijn opzoekende liefde hebt gemelieerd. Maar ook zijn bewarende trouw. Simon de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Het woord Gods. Dat beleefd wordt. Religious experience. Ja, want als het woord niet geloofd wordt, als het woord niet beleefd wordt, doet het geen kracht in ons leven. Dan werkt het niet uit. Het moet afgedrukt worden in onze ziel, in ons hart. Dat is de toe-eigening van het heil. Dat is toch het hart. Dat is toch hetgene wat ons allen zo lief is. Niet maar het woord op zich, maar de kracht van het woord in ons hart en in ons leven. To inform the head. En to move the heart. Ik hoop dat onze harten hier bewogen zijn. Om met des te meer liefde van onze koning te prediken. Het woord Gods. Alles samengevat in de theologie van het kruis. Dat God zijn doel bereikt. Namelijk uiteindelijk de eer van zijn naam langs een weg die het tegendeel is aan zijn heerlijkheid. Het kruis. Evangelie. En om dat te verkondigen, broeders, hebben wij drie dingen nodig. Dan moeten u en ik leren kennen onze vijandschap tegen het kruis. Wij moeten ook leren kennen onze redding door het kruis. En wij moeten dagelijks beoefenen te leven vanuit het kruis. En waar dat gebeurt. Daar zijn we kruisgezanten van Christus. Het woord Gods, dat zijn dus woorden over God en van God. Woorden waarin God zelf present is en waarin de harten van de hoorders gaan branden. Branden van liefde, van verlangen, van heimwee om God in Christus te kennen. In dat woord komt hij mee. In dat woord staat de zaligmaker levensgroot voor de schaar. En daarin schenkt hij zich weg. Oh, mogen we hem zo vaak tegenkomen? Onder de prediking en op huisbezoek. En dan, ik leg daar nu niet zoveel nadruk op, maar het staat hier in de tekst, in dienstbetoon en daden komt het ook uit, want indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Dus spreken met woorden aan God ontleent en dienen uit kracht die God verleent. Dus broeders, geen topprestaties worden van ons gevraagd. De Heere vraagt niet dat we ons allemaal 1, 2, 3 over de kop werken. Dat vraagt de Heer niet. Het gaat niet om de ambtsdrager die het record vestigt in de meeste uren maakt. Al wordt onze hele inzet gevraagd. Maar wij zijn geroepen om toegewijd en trouw te zijn. In het werk voor onze meester. Hier geldt ook in onze arbeid. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Laat u toch niet telkens opnieuw frustreren door al het werk wat u niet deed, waar u niet aan toe kwam. Kijk dan eens op het werk wat u wel mocht doen en wat de Heere heeft willen gebruiken. Dienen, priester zijn. Niet in eigen krachtsontplooiing, maar in de kracht Gods. Paulus zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Gods kracht werkt dus altijd, broeders, in combinatie met onze zwakheid. Als je in de wereld iets groots wil verrichten, dan zoek je een compagnon die iets heeft, die iets kan, die de papieren heeft. Christus, wonderlijk, maar Christus zoekt het onedele en het afgeschrevene en hetgeen niets is. En als het nog iets is, dan maakt hij het eerst tot niets, mensen zoals u en ik. Opdat hij zijn kracht kwijt kan aan zwakken in zichzelf, dat is het geheim. En daar komt wat bij. Door die zwakke mens heen, kan hij zijn kracht ook kwijt aan anderen. Zo distribueert Christus zijn kracht. Wel, broeders, dan hoeven we toch geen krachtpatsers te zijn. daar heeft Christus geen gebrek aan. In hem is kracht genoeg. Want hij is de gekruiste en ook de opgestane koning. De overste van de koningen der aarde. Geen gebrek aan kracht. Christus vraagt om zwakke mensen, om verlegen mensen. Die zonder hem geen woord kunnen zeggen. Die alleen maar de woorden naspreken die God ze voorzegt. En die dienen in de kracht die God verleent. En die zelf iedere dag het kruis nodig hebben. Zulke mensen kiest God aan. Want, zegt hij, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Hij wil de dienaar zijn van zijn dienaren. Anders deugt het met die dienaren niet. Ouderlingen en diakenen en predikanten zijn mensen die anderen bedienen, maar die zich vooral zelf laten bedienen. Zodat de ware daad van de dienstbaarheid een werk is van God zelf. Ze wordt veeleer aan ons geschonken dan gepresteerd. Meer gepresenteerd door God in en door ons leven. En dat geldt niet alleen de ambten. Dat geldt ook het ambt aller gelovigen. Naast het woord is er de daad. Wij hebben soms de neiging om dat wat minder belangrijk te vinden, die daden. En het is waar, de Heer heeft gezegd, predik het woord, dat is onze eerste opdracht. Maar binnen de gemeente is de daad even belangrijk. De eenvoudige daad, die soms meer kracht kan uitoefenen dan een heel lang verhaal van woorden. Een eenvoudige moeder, misschien een predikantsvrouw, die in oprechtheid haar geloof beleeft. En voorleeft aan haar kinderen, is soms een sprankelender en levender getuige dan haar man, die zoveel woorden spreekt. Er is geen tegenstelling in de Bijbel tussen woord en daad. De sprekers mogen niet neerzien op de doeners en andersom. De een kan de ander niet missen. En zo regeert de koning zijn dienaren door ze te bedienen met zijn kracht, broeders, als uit kracht dien. Als uit kracht die God verleent om daar anderen mee te dienen. Dat bewaart voor nederige hoogmoed. Zo van zie je mij wel bezig. Ach, het is toch allemaal gave. We moeten het toch allemaal van het gekregene hebben. En waar loopt dat nu allemaal op uit? Nou, daar wil ik dan mee eindigen. Dat is het laatste. Die gaven die zijn er tot heerlijkheid van God. Goede rentmeesters die het goed hebben in hun dienst, en broeders, dat hebben we toch? Ja, toch? De dienst van de Heer is toch een liefdedienst, vindt u niet? Goede rentmeesters die het goed hebben in hun dienst, die zorgen niet alleen goed voor hun onderdanen, maar die zijn vooral uit op de eer van hun koning, op de glorie van hun Heere. Want die gaven, die zijn niet van ons en die zijn niet voor ons. En wij mogen met de eer niet gaan strijken, maar het gaat om de eer van de koning. Ten diepste is er maar één doelstelling in de kerk en in het ambt. En dat is opdat God in allen geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Waar dat spreken en dat dienen zo plaatsvindt, daar ontvangt God alle eer. Opdat God in allen geprezen worden. Hem komt de heerlijkheid toe, zegt de apostel, en de kracht die hij geeft. Dat is het grote doel van al de gaven die de Heer geeft aan zijn gemeente. Zijn lof, daar gaat het om. Daar heeft God de wereld voor geschapen. Daar heeft God zijn zoon voor gegeven. Daar zendt God zijn dienaren van de verzoening voor uit. Het heeft maar één doel. De eeuwige lof. En glorie en heerlijkheid van deze aanbiddelijke God. Opdat hij verheerlijkt worden. Daar moet onze handel en wandel dus op gericht zijn. Soli Deo Gloria. Gode alleen de eer. Geen dominees verheerlijking. Geen ambtsdragers glorie. Wij mogen met de eer niet strijken. Wie dat wel doet, die berooft zijn koning van de eer. Geen mensverheerlijking, geen bekeerde mensverheerlijking, geen godsvolkcultus, maar godsverheerlijking, opdat God in allen geprezen wordt. Broeder Beens heeft het in het begin gezegd bij zijn openingswoord, dan worden we transparant tot op onze meester. Wat is dat? Dat ze onze meester in ons kunnen zien. God verheerlijken. U begrijpt, dat kan nooit betekenen dat wij meer heerlijkheid aan God toebrengen. Want hij is de volheerlijke in zichzelf. Het betekent wel dat wij hem erkennen. Dat wij die heerlijkheid erkennen. Maar vooral ook dat die heerlijkheid, dat wij transparant worden. Dat die heerlijkheid door ons heen straalt en uit onze bediening uitstraalt. Opdat wanneer de mensen ons zien. Ja, dat is wat, broeders, en toch is het waar. Je zou door de grond zakken als je de consequenties overdenkt. Maar als onze hoorders ons zien, moeten ze eigenlijk iets zien van de heerlijkheid Gods. Van de discipelen staat geschreven, het was te zien dat ze met Jezus geweest waren. En zo wordt God verheerlijkt. Broeders, zo ontvangen wij weer onze oorspronkelijke bestemming. Daar heeft God ons voor geschapen. Daar bouwt God zijn gemeente voor. Alles met één en hetzelfde doel. De verheerlijking, de glorie van zijn naam. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe in alle eeuwigheid. Broeders, dat moet in ons hart gekerfd staan. Zielen winnen voor het lam, jawel. Maar de diepste bodem van alles, vanuit de eeuwigheid, Gods soevereiniteit, zijn verkiezend welbehagen. Tot in alle eeuwigheid, opdat hij geëerd en geprezen worden. In allen, de hele gemeente. Ook onze man, onze vrouw, onze kinderen, onze vader, onze moeder, ja, onze gemeenteleden. Eer mogen we niet rusten. Opdat God in allen geprezen wordt. Ere wie ere toekomt. Nu en in alle eeuwigheid. Zegt u daar geen amen op? Ligt dat niet vast? Vast in God. Door Jezus Christus, zegt de apostel. Want God verheerlijken vindt altijd plaats door Jezus Christus. Wie hem wordt ingelijfd en hem leert kennen, die leert het verstaan. Hij moet wassen en ik minder worden. Dat moet ons parool zijn. Want dan gaan door de genade gaven Gods, dan gaan we hem bedoelen. En de glorie en de eer van zijn naam. Broeders, het einde aller dingen is nabij. Hebt elkander vuriglijk lief. En wees dienend bezig met datgene wat we allemaal krijgen moeten van boven. Houd u niet vreemd over de hitte van de verdrukking die over u komt. Heb gemeenschap aan het lijden van Christus. Een andere weg om te dienen is er niet. Ze zullen u misschien lasteren, versmaden. Hun neus over u ophalen. Het oordeel begint van het huis Gods. Zelfs de rechtvaardige wordt nauwelijks zalig. Kanttekenaar die zegt, niet dan door grote beproeving en verdrukking heen. De rechtvaardige wordt nauwelijks zalig. Maar het einddoel is zeker. Hem, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En die lof, die klinkt hier nog vaak zo gedempt. Wat loven we de Heere soms weinig. Maar weldra zal ze eeuwig klinken op verhoogde toon. God wordt geprezen. En de heerlijkheid is voor zijn Christus. Zegt uw ziel daar amen op. O, laat dat kleine maar alleszeggende woordje. Amen. Waarmee Petrus deze lofzegging bezegelt. Weerklank vinden in onze harten. Hem zij de glorie. Ook van ons ambtswerk. Amen. Broeders, wij gaan nu zingen. Ik doe opnieuw dominee Vergunst na, niet alleen met Petrus, maar ook met Psalm 72. Wij gaan daarvan zingen. Vers 1 en 11. Geef Heer de koning uw rechten en het laatste zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. 72 vers 1 en 11.
Broeders, we zullen samen eindigen. Lieve Heere, dat is toch de diepste begeerte van ons hart. Dat uw naam eeuwig de eer ontvangt. Dat is het doel van al het werk. In de schepping en in de herschepping. En in de bediening der verzoening. Wij danken u hartelijk, Heere, voor deze goede tijd die we met elkaar mochten hebben op deze conferentie. U hebt onvergetelijke ogenblikken geschonken. Ons hart werd geraakt. We zijn opnieuw in brand gezet om met des te meer ijver ons werk te gaan doen in de gemeenten die we dienen. Wellicht zijn er broeders onder ons die het moeilijk hebben, waar de doorn zo prikt en waar de gemeenschap aan het lijden van Christus zo zwaar dreigt te zijn. Heren, mogen ze het zien, het doel van uw werk, de heerlijkheid van uw naam. En geef hen in hun dienstwerk en ons allen, dat we zo mogen bezig zijn als gezanten van u, dat het ons niet gaat om onszelf, of dat ze ons een goede dominee vinden, die wel goed preken kan, of die zo trouw in het pastoraat is, maar dat we alles mogen doen, Heren, met het oog op u alleen. Met het oog op de eer van uw naam, de glorie en de heerlijkheid van u, o aanbiddelijke God en Vader, die in de Heere Jezus Christus de Vader zijt geworden van al uw kinderen. Heere, geef nog een opleving. Niet alleen dat er in de lengte en de breedte veel gebeurt, dat op de zendingsvelden en ook in ons vaderland, in al onze verheidenste steden, het getuigenis van uw woord mag uitgaan. Maar wat daar toch mee samenhangt, dat is de verdieping van het geloofsleven van uw kinderen, Heren, die u kennen als hun God. Het fijne goud is zo verdonkerd. Er zijn zo weinig mensen die in de volle verzekerdheid van het geloof branden als lichten in de duisternis. Zo velen zijn nog bekommerd om hun eigen zaligheid en het is goed, want een andere weg om u te kennen is er niet. Maar dat doorbrekende werk van uw Heilige Geest, dat zondaren ontvangen mogen, die verzekering, want nog dood, nog wat dan ook de apostel allemaal noemt, nog wereld, nog verdrukking, kan ons scheiden van de liefde God in Christus Jezus. Heer, dat is ook een genadegave van u, om in die verzekerdheid te mogen staan en om vanuit die verzekerdheid te mogen getuigen en anderen aan te steken. Want dat werkt toch aanstekelijk. En zo zou u nog een opleving kunnen geven, Heer, binnen de gemeente. Dat de partijschappen verdwijnen. Dat uw volk glans herkrijgt. Niet om daar zelf mee te gloriëren, maar om daarin uw beeld uit te stralen. Want uw gemeente is toch een stad op een berg en een zoutend zout in deze smakeloze wereld. Heere, wil zo nog wonderen verrichten en mogen we er ook biddend mee bezig zijn, telkens weer opnieuw. We denken in zonderheid ook op dit ogenblik aan dominee van Bentham uit Genemuiden, die onwel geworden is en op het ogenblik op bed ligt. Heere, wilt u bij hem zijn, met uw vertroosting en sterken naar lichaam en ziel beide. Wilt u ons veilig leiden als we onze woningen weer opzoeken, Heere, mogen we de reis veilig doorkomen, uw bewarende hand ervaren. En geef dat de broederschap die we hier ervaren hebben, nog lang mag nagesmaakt worden. Opdat we als we elkaar weer tegenkomen, in andere situaties soms, we niet tegenover elkaar zouden staan. Heere, ga met ons mee. Zegen ons en onze gezinnen en onze gemeenten. Alleen om dat offer van uw lieve Zoon, die gezegd heeft, zo ge iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Hoor ons om Jezus wil. Amen.
Broeders, er zullen er zijn die direct weggaan met hun lunchpakketje of zonder. Anderen zullen hier nog de maaltijd gebruiken. We willen graag afscheid nemen van elkaar zoals te doen gebruikelijk. Door hier voren te gaan staan en de hele kring die kan er dan zo langskomen. En als we dan aan het eind zijn van de slinger, dan heeft iedereen de hand gegeven. Waren er nog huishoudelijke mededelingen in?